allemaal. Fijn dat jullie terug kunnen praten meteen. Hè? Via Zoom is dat toch heel anders. En blij dat het ook zo weer kan. Ook nog is het nog een klein kurke. Een van de grootste uitdagingen als spreker is, vind ik tenminste, dat je wil weten waar wil God dat je over spreekt. En nu had ik vorige week vrijdag had ik al een idee. Zo van, wauw, ik... Dat was best wel vroeg, meestal komt het wat later. Dus ik wil het graag hebben over de opstanding en de gevolgen daarvan. En toen begon Broeder Bas van de Bos. Ik zat echt wel even te balen zo achterin. Ik dacht van, hey, ik heb een mooi onderwerp te pakken. En hij gaat heel enthousiast en indringend een oproep doen om vooral de geestelijke en de hemelse rijkdommen niet te vergeten. Ja, heel goed. En ik dacht, nou, als God het leidt, dan komt het ook wel goed. En de opstanding is zo'n belangrijk onderwerp, het kan helemaal geen kwaad om daar alsnog over te spreken. Maar de opstanding is op zich in deze tijd, voor mensen die nog niet geloven, is het een groot probleem. Het is het geloof in het leven na dit leven, in allerlei vormen, brokkelt ontzettend af in Nederland. En hoewel ik er helemaal van overtuigd ben, vraag ik me toch af of ik er wel echt uit leef. Echt leef uit dat opstandingsgeloof. Ben ik vrij van het levensgevoel van deze tijd? Gaat dat toch niet ergens in je zitten? In hoe je kijkt, hoe je doet. Even een terugblik. Hij doet het, als je naar de volgende gaat. Kun je naar de volgende gaan, Timo? Ja. Nou, we gaan een terugblik zometeen doen naar onze hemelse rijkdommen. Het geloof in de opstanding in deze tijd. Het gaat over hoofd en hart. En gaat het geloof in de opstanding straks over straks? Of gaat het ook over nu? Dat is eigenlijk de structuur van wat ik wil gaan vertellen. Maar eerst die terugblik op onze hemelse rijkdom. Wat hebben we allemaal ontvangen? Zoals in Petrus staat en zoals vorige week gelezen is. We hebben een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis in de hemelen. We mogen deel hebben aan de goddelijke natuur. We krijgen een opstandingslichaam. We zijn burgers van het Rijk in de hemelen en dus vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. We mogen delen in de erfenis, de onvergankelijke heerlijkheid bij God. We mogen leven door de kracht van de Heilige Geest en we mogen als koningen en priesters met de Heer Jezus regeren op aarde. Hoe heb jij deze rijkdommen nou de afgelopen week ervaren? Heb ik erbij stilgestaan? Ja, in het voorbereiden van de preek wel. Maar staan we daarbij stil? Het is misschien een beetje een flauwe vraag. En hij is echt niet bedoeld om uw schuld aan te praten. Maar leeft het? Leeft het voor ons? Ik merk bij mezelf dat ik behoorlijk geworteld ben op deze aarde. Dat ik behoorlijk bezet ben met alle dingen die ik moet doen. Met alles wat er op me afkomt, alle nieuws. Die woorden, hoe goed ook en hoe waar ze ook zijn, zijn bekende woorden, maar ze lijken toch vaak ver af te staan van mijn dagelijks leven. Laten we eens kijken naar hoe zit het met het geloof in de opstanding. Als je de volgende dia wilt laten zien. In de westerse wereld is er een sterk verband, dat is een plaatje wat ik vrijdag tegenkwam. Ik zocht er niet naar, maar het kwam langs in een presentatie waar ik naar keek. Je ziet in deze grafiek, zie je aan de ene kant de verticale as. Daar staat hoeveel procent van het nationaal verdienen met elkaar, het nationaal product wat we met elkaar hebben, uitgegeven wordt aan sociale voorzieningen. In allemaal westerse landen. En aan de horizontale as staan wat mensen zeggen hoe belangrijk God is voor henzelf in hun persoonlijk leven. En wat je nu ziet, ik weet niet of je het kan zien, Nederland staat, dat heb ik een beetje rood gemaakt daar, die staat helemaal op de derde plaats een beetje, na België en Zweden. Wat betreft hoeveel wij uitgeven aan sociale voorzieningen. En tegelijkertijd zitten we allemaal, Zweden helemaal, dat er toch maar heel weinig mensen zijn die God echt belangrijk vinden in hun persoonlijke leven. En Nederland zit ook aan de verkeerde kant wat dat betreft. In de Verenigde Staten wordt heel weinig uitgegeven aan sociale voorzieningen. En je ziet daar dat mensen daar juist God in hun persoonlijke leven heel belangrijk vinden. Nou, weet ik niet wat dit allemaal verklaart en zegt. Maar het geloof in het leven na dit leven zou je waarschijnlijk ook een beetje op deze manier kunnen verwachten. Als God niet belangrijk is in je persoonlijke leven, dan is waarschijnlijk ook het geloof in het leven na dit leven ook niet zo aanwezig. En dus heel veel westerse landen hebben het zo goed met elkaar. De staat verzorgt ons zo goed, dat er misschien wel meer een geloof is in de staat. In wat wij met elkaar allemaal bereiken voor onszelf. Dan dat er een vertrouwen is en een persoonlijke band met God. Ik kan me wel voorstellen dat mensen het moeilijk vinden om te geloven dat je de doden opstaan. Ik denk dat ze mij best wel als een wappie zien. Die gelooft in God, dat er een God bestaat die je niet kan zien. En dat dode mensen die in de grond gegaan zijn, dat ze weer opstaan. Ik denk dat ik een superwappie ben als ze er even goed over nadenken. Toen de Heer Jezus rondging met zijn discipelen, waren er ook mensen die niet in de opstanding geloofden. De Sadduceeën en ook andere mensen. Het was een behoorlijke groep, grote groep in Israël op dat moment. En we moeten dus niet denken dat het iets van alleen maar van deze tijd is. En het was ook niet zoveel makkelijker voor de discipelen om te geloven in de opstanding. Dat wij het nu extra moeilijk hebben, wil niet zeggen, kun je eigenlijk niet stellen. Het is van al de tijd hebben mensen daar moeite mee gehad. Het gaat ergens tegen onze ogen in, wat we zien. En wat wij zien, dat heeft enorm veel invloed op ons denken en ons geloven. En toch geloven wij, en terecht, dat wat we met Pasen vieren, de opstanding van de Heer Jezus, cruciaal is voor ons geestelijk leven nu, voor onze toekomst, maar ook voor ons maatschappelijk leven nu. Het is echt van wezenlijk belang dat we dat voor ogen hebben, dat we daar vast in geloven en dat we eruit leven. We gaan een stukje lezen uit Gods woord. Stukjes, verschillende stukjes uit 1 Korinthe 15. Ik wil met u beginnen te lezen vanaf vers 3. Want ik heb u ten zeerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. En daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Hoe moeilijk het ook is om je voor te stellen, medisch, wetenschappelijk, dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Hij was dood. En hij werd levend. Hij was aan God gelijk, is mens geworden. Hij heeft zijn leven bewust afgelegd voor onze zonden. Dat is geen fabel. Het is geen gerucht. Controleer het maar, lijkt Paulus hier te zeggen. Meer dan 500 mensen hebben hem gezien. Hoewel er sommigen al overleden zijn, de meeste leven nog. Ga het navragen. Ook in die tijd kon je niet zomaar iets beweren. Kon je niet zomaar zeggen, Jezus is uit de dood opgestaan, zonder dat iemand daar hele kritische vragen bij stelde. Dat werd niet zomaar klakkeloos aangenomen. Er was toen bewijs, er waren getuigen. Konden wij die nog maar eens spreken? Ja. Dat die hele kwestie van het ongeloof in de opstanding speelt, dat zie je ook even verderop in dit gedeelte vanaf vers 12. In die havenstad, waar de jonge gemeente was, was er op dit punt was men in verwarring. Lees maar mee. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken we valse getuigen van God te zijn. Paulus spreekt hier over zichzelf. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Het geloof in de opstanding is net als het geloof dat God bestaat fundamenteel voor wie je bent als christen. Dat je daar wel eens aan twijfelt, vind ik niet gek. Vind ik niet vreemd. We worden echt gebombardeerd met boodschappen die daar niet van uitgaan en die het zelfs tegenspreken. En Paulus gaat hier echt serieus in op die twijfels van die tijd. Hij, zoals ik het ook voorlas, hij gaat er echt fel tegen in. Hij schudt ze wakker, maar hij schrijft deze mensen niet af. Hij wil ze wakker schudden. Hij laat de consequenties zien. Het is echt einde oefening voor je als christen. Het is einde oefening om bij elkaar te komen als gemeente. Het is zinloos om te doen alsof het geloof nog iets moois is. Zonder dat, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen. En hij, dit hele betoog eindigt hij in, dat lezen we in vers 32b. Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven we. Hij zegt, dwaal niet. Slecht gezelschap bederft de goede zeden. Een gezegde wat in die tijd ook rondging. Word op het juiste moment nuchter, zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik dit u. Zeg ik u dit. Dat laatste, dat viel mij heel erg op. Sommigen hebben geen kennis van God. Paulus gaat vervolgens een stap verder in wat hij vertelt. En heel geduldig legt hij uit dat het niet gaat om een soort genezing van dode cellen. Of van botten en vlees. Nee, maar dat er een geheel nieuw lichaam komt. Een lichaam wat geheel anders van aard is. Dat fantastische, onvergankelijke nieuwe lichaam, hoe fascinerend ook, laat ik hier nu even met rust. Maar wat het mij om gaat, en ik probeer bij te komen, is dat hier een link gelegd wordt met het geen kennis hebben van God. Dat die twijfels, die gevoeligheid voor de tijdgeest in mijn hart komt door gebrek aan kennis van God. En dat kan je ook begrijpen, niet alleen dat je iets over God weet. En we hebben het er vanmorgen, Harry had het er ook over. Het is zo belangrijk om God echt persoonlijk te kennen. Niet iets over hem te weten, maar persoonlijk te kennen. Dat het niet persoonlijk geworden is, kan gelinkt worden aan de twijfels aan de opstanding. Het niet geloven in de opstanding. Hoe kun je, als je God persoonlijk hebt leren kennen, als je hebt ervaren dat hij antwoord geeft op jouw vragen, dat hij bij je is, hoe kun je dan nog twijfelen aan zijn bestaan? En als God bestaat, dan is de opstanding, nou ja, of oneerbiedig gezegd, voor hem toch een fluitje van een cent. Hè? Als hij alles gemaakt heeft, geschapen heeft. Toch kan het zijn, en dat merk ik wel bij mezelf, ik geloof het, maar dat het iets abstracts blijft. Dat het iets is wat je, ja, je bent er niet zo mee bezig, je leeft er niet echt uit. Ik ben er helemaal van overtuigd, maar is het meer dan een idee in mijn hoofd? Ik stem ermee in, ik hou er rekening mee, maar leef ik er echt uit? Is het geloof in de opstanding dan toch iets abstracts? Lang geleden, toen er nog geen smartphones waren, weet u dat nog, die tijd? Kreeg een van mijn kinderen een mobieltje, zo'n mooi opklapdingetje. Het was een prachtige aanbieding, ik geloof van de V&D. En de kosten waren 150 euro, gulden, was dat toen nog. En ja, dat was zo'n mooie aanbieding, want je kreeg 150 gulden aan beltgoed bij het toestelletje. En na een paar weken kwam degene, ik ga niet zeggen wie het is van de kinderen, die kwam heel blij naar beneden vertellen van, ja, mijn beltegoed is op. Ze had het helemaal voor elkaar, de beltegoed is op. Ja. En wat was het een teleurstelling toen wij vertelden dat ze nu nieuw beltegoed nodig had om te kunnen bellen. En dat ze dat moest betalen vanuit haar zakgeld. Ja, ons kind had wel beltegoed ontvangen, had het zelfs gebruikt, maar het was nog een abstract begrip. En de echte betekenis die drong plotseling pijnlijk door. Hè, toen ze besefte wat beltegoed eigenlijk betekende. Tijdens een lunchwandeling van de week vertelde ik aan een van mijn collega's, Anne, over het onderwerp van de preek. En zij wees mij op een artikel van Tim Keller. Tim Keller, hij is voorganger van een grote gemeente in New York en veel gelezen uit auteur. We hebben in de gemeente ook een bijbelstudie van hem gedaan. Dat heette De Vrijgevige God. En dat gaat over de gelijkenis van de verloren zoon. En in mei vorig jaar is bij hem al vleesklierkanker geconstateerd. Hij had net een boekje gepubliceerd over met het onderwerp On Death. Over wat hij in zijn levensloop als pastor allemaal had meegemaakt met mensen die hij begeleid had die stierven. Tot zijn ontzetting merkte hij bij zichzelf dat hij, net nadat hij dat bericht gekregen had, bang was het boekje wat hij zag liggen op zijn tafel, wat hij zelf geschreven had, open te doen en te lezen wat hij daarin gezegd had. Hij was er bang voor. Er was op dat moment een kloof tussen wat hij met zijn hoofd geloofde en hoe zijn hart reageerde op dit bericht. Heel persoonlijk schrijft hij in het artikel wat Anne mij opwees, wat het met hem deed. Hij ging na bij zichzelf of ondanks zijn stevige orthodox protestantse overtuigingen het zijn daadwerkelijke begrip van God niet was aangetast door de seculiere cultuur, door de cultuur die om ons heen heerst. Hij vroeg zichzelf af, sluimert er iets in mijn hart van, zoals dat God leeft voor mij in plaats van ik voor hem? Dat ik vanzelfsprekend ervan uitga dat ik gezond blijf. Of tenminste, misschien nog wel oud word en dan wat krijg. Hij zegt, ik voel, hè, hij wordt dit jaar 70 samen met zijn vrouw. En ze voelde zich toch nog zo goed. Je verwacht dan wel dat je ouder wordt en kwalen krijgt, maar dit kwam heel onverwachts. Of hij vroeg zich af dat ik weet hoe het leven eigenlijk behoort te gaan en dat ik het eigenlijk beter weet dan God. Zeker wanneer het zwaar tegenzit. Keller beschrijft in het artikel hoe hij aan de slag ging met zijn hoofd en zijn hart. Een van de eerste dingen die hij deed was de geschriften van N.T. Wright lezen over de opstanding van Christus, de bewijzen die daarvoor zijn. En er zijn heel wat overtuigende bewijzen in de geschiedenis en in het Nieuwe Testament. En hij was verrast hoe goed hem dat deed. Hoe goed hem dat deed om dat te lezen. Hoe goed het ook is om te lezen, zoals wij nu gelezen hebben, dat er 500 mensen waren die het gezien hebben. Meer dan 500 mensen. En dat er merendeel in de tijd dat Paulus dit schreef, nog in leven waren. Je kon het gewoon navragen. Het is geen fabel. Maar hij deed nog iets anders. Hij deed 3 dingen. Hij ging op zoek naar God in de psalmen. En God, ik heb begin van dit jaar ook alle psalmen doorgelezen. En af en toe moest ik gewoon zuchten en steunen. Ik dacht, hé, komt weer eens een fijne psalm. Want er zijn zoveel psalmen met geweld en boosheid en onrecht wat er in beschreven wordt. En er hangt De schreeuw om rechtvaardigheid en wraakzucht soms. En Keller zegt, God is niet simpel. God is niet de lievige God die wij er soms van maken. God haat het onrecht. Hij gaat oordelen. Het karakter van God is echt. Als je die psalmen zo zei, in ieder geval een modern mens zou het niet verzinnen. Dat zou God zo nooit verzinnen. God is complex. We kennen hem niet zomaar. Hij laat zich kennen, maar we kennen hem niet zomaar. Sommige rauwe stukken in de psalmen heb ik echt met tegenzin gelezen. Maar God gaat dat niet uit de weg. Hij is niet abstract, hij is reëel, hij is echt. Het tweede wat Keller deed, was net als Jonathan Edwards, ging hij zichzelf toespreken. En dat zie je in de psalmen ook. Psalm 42, daar staat, wat buigt u zich neer, mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Of Psalm 103, loof de Heere, mijn ziel. Het is goed om je te oefenen in het toespreken met iets wat je doet in die relatie met God. Je ziel eigenlijk toespreken zoals God het ziet. Zoals je denkt dat God het ziet. Wat ben je onrustig in mij? En dat, wat er allemaal leeft in je ziel, dat is het derde punt wat hij zegt. Ik ging op zoek naar wat er ten diepste, waar ik ten diepste op vertrouw. Wat mijn sterkste motivatie is, mijn liefdesgevoelens en mijn angsten. En ik bracht die ervaringen in verbinding met de Heer Jezus en met God de Vader. Niets wat we meemaken, niets wat ons overkomt, staat los van Hem. We zijn zo geneigd, ik ben het in ieder geval wel, geneigd om het apart te zetten soms. Om er even Hem daar niet zo bij te betrekken. Om stukjes van mijn leven. Hij is er, ik weet het. Hij is altijd bij me. Maar sommige dingen, ja, denk ik, nou, daar hoef ik hem toch niet mee lastig te vallen. Of dat weet hij toch wel. Of dat bespreek ik dan niet. Keller geeft zijn conclusie als het ware alweer in de titel van wat hij schrijft. Growing my faith in the face of death. Het laten groeien van mijn geloof terwijl ik de dood aankijk. Na onbegrip en verzet in eerste instantie kwam er echt verdieping in het persoonlijk kennen van de Heer Jezus getuigd hij. Zoals Marja en Paul er ook van getuigd hebben. Het persoonlijk kennen van de Heer Jezus en God de Vader. En tot zijn verrassing werden die ervaringen juist veel dieper. En niet alleen van het geestelijke, maar alles in het leven. Eten, drinken, kijken, van alles. Dingen doen, alles werd dieper. En meer levend en veel en vitaler. Dat schrijft hij tenminste. Gaat geloof in de opstanding over nu? Of over straks? Alleen maar over straks? Of ook over nu? Er is een schijnbare tegenstelling, een paradox, in het geloof dat God het leven vanuit de geloof in God en het leven vanuit de opstanding van de Heer Jezus Christus. In het vreemdeling en bijwoner zijn. Het deed mij denken toen ik hierover mee bezig was, van aan een tijd waarin ik les gaf. Een parttime baantje aan de hogeschool in Zwolle. Is trouwens een hele eind rijden iedere keer. 110 kilometer naar Zwolle. Enkele reis. Ik gaf les daar. En ieder half jaar, dat was in de tijd dat eerst kregen de scholen een zak met geld vanuit het ministerie. Of eerst konden die hogescholen konden elke rekening opsturen naar het ministerie, maar toen kregen ze een zak met geld. En de directie, die er helemaal niet voor opgeleid was, die moest nu met die zak met geld rond zien te komen. En die zak met geld werd iedere keer ook een stukje minder. En elk half jaar was er een soort stoelendans en een soort paniek, want er moest bezuinigd worden, de mensen of formatieplaatsen die kwamen allemaal op de tocht te staan. En al die vaste docenten die hadden daar heel veel last van. Ieder half jaar was het weer heel spannend. Ze waren ervan afhankelijk. Ze hadden geen ander inkomen dan deze baan. Voor mij was het anders. Ik stond er als het ware met één been in en één been uit. Ik kon daardoor ontspannen blijven. Ja, dat is geen verdienste van mezelf, maar gewoon die positie bracht dat met zich mee. En ik had het overzicht. Ik dacht, oh, dit komt elk jaar terug. Elk half jaar komt het terug. Nou, we zullen wel zien. Maar het heeft helemaal geen zin om je daar druk om te maken. En daardoor kon ik ook met veel plezier blijven lesgeven. Zo is het eigenlijk ook als wij bijwoners en vreemdelingen zijn. We staan met één been in deze wereld. En in één been staan we eigenlijk al bij de Heere God. Het is niet alles. Als we dit leven verliezen, als jij dit leven verliest, ben je niet alles kwijt. Er zijn mensen die schrijven erover, die zeggen, ook ongelovigen, secularen, ze geloven natuurlijk ook iets. Hè? Ongelovigen bestaan niet. Mensen geloven altijd wel iets. Maar ze geloven niet in God, ze geloven niet in het eeuwige leven. En die mensen, voor die mensen is dit alles. Is alles wat je hebt. En er zijn mensen die zeggen, nou, dan is het over, dan is het klaar. Die vinden daar een soort rust in. Ik geloof het eigenlijk niet. Ik heb moeite om dat te geloven. Onbewust en soms ook bewust word je bang om alles te verliezen. Daar kan een druk van uitgaan zonder dat je het weet. Zeker in onze westerse cultuur met de hoge verwachting van persoonlijk succes, welzijn en genot. Je moet veel tegenwoordig hoor. Je moet genieten. Dat is echt verplicht. Je moet elke dag, zeker tijdens de vakantie, moet genieten hoor. En je moet succesvol zijn. Het moet altijd meer. Welzijn, genot. Er zijn niet zoveel mensen die bewust leven en tegelijkertijd zorgeloos zijn. Het lijkt wel als mensen die er maar op losleven, dat ze zorgeloos zijn. Trap er niet in. Verkijk je daar niet op. Er is vaak een hele grote verborgen druk. Wat zullen mensen van me vinden? Hoe word ik geliked? Hoeveel likes krijg ik? Die druk. Want het is alles wat je hebt. Je raakt alles kwijt. En juist wanneer je weet dat God er is, dat Hij in control is, dat Hij een toekomst met je heeft, en dat je in de toekomst bij Hem mag zijn, dat kan zoveel rust geven. Alleen, gaan we niet mee, word ik niet meegezogen met die magneetwerking van deze tijd. Iedereen doet het, iedereen staat onder die druk. Iedereen rent als het ware voor de golf van de machteloosheid uit. We leven in het idee dat alles maakbaar moet zijn, dat we alles onder controle hebben, alle ziektes, alle virussen, we hebben het onder controle. En we zijn machteloos als mens voor een groot deel. En voor die golf van gevoel van een dreigende machteloosheid zijn we hard bezig. Vreemdeling en bijwoner zijn. Dat is geen last. Dat is niet een stigma. Dat is niet iets dat wij anders zijn dan anderen aan de buitenkant. Maar het is een voorrecht, het is een bevrijding. Het is een geestelijk feit. We zijn het. We zijn vreemdelingen. We zijn bijwoners. We zijn een soort wappies in de ogen van mensen. En het is een bevrijding. Om daarvan uit te leven vraagt een bewuste keuze. Niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. Om vanuit Hem, vanuit de Heere God en zijn opstanding te leven. Wat was de conclusie van Job? Wat was de conclusie van Job? Alleen door het horen met het oor had ik van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. En toen ging hij zich vernederen en verontschuldigen. Daarom veracht ik mezelf en ik heb berouw in stof en as. Maar ik denk dat Job uitermate blij was dat hij God zo persoonlijk had leren kennen. Wat was het verlangen van Mozes? Hij wilde Gods aangezicht zien. De heerlijkheid van God. Door het offer van de Heer Jezus hebben wij nu al het eeuwige leven ontvangen. En wat is dat eeuwige leven? In Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed van onze Heer, staat: en dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. De Heer Jezus wil zich aan jou en aan mij laten kennen. Hij is bij je. Hij woont met zijn Heilige Geest in jou. Wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht eens. En het enige wat dan overblijft is niet al die kennis. Is niet de profetieën. Is niet al, maar het is de liefde. Leven uit de opstanding, uit hoop, is niet alleen je verheugen in de verlossing van ons aardse lichaam met al zijn gebreken, hoewel geweldig hoor, of de geweldige gebeurtenissen die ons staan te wachten, zelfs niet de kransen die we mogen krijgen. Het is de steeds beter en persoonlijke leren kennen van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat we nu al op mogen gaan, deels, een stukje, in zijn heerlijkheid, zijn karakter, zijn aanwezigheid. Amen.